Ik wil met u heel graag het woord van God openslaan. En ik wil drie verschillende korte schriftplaatsen lezen met u uit het Nieuwe Testament. En ik wil graag beginnen bij Johannes 14. Dus het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14. Te beginnen in vers 1. En ik lees uit de Telos-vertaling, daar staat het volgende. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en u plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, tweede stukje. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Vanaf vers 8. Want van u uit heeft het woord van de Heer weer klonken, niet alleen in Macedonië en in Achaïe, maar in elke plaats is uw geloof jegens God uitgegaan, zodat wij daarvan niets hoeven te zeggen. Want zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden, en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd, om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn. En tenslotte 2 Petrus, hoofdstuk 1, 2 Petrus 1. En dan daaruit vers 19. Dus 2 Petrus 1. Petrus die zegt iets over de ontmoeting met de Heer Jezus. Zijn verheerlijkte lichaam daar op die berg van de verheerlijking. En dan zegt hij dus in vers 19. En zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Tot zover de lezing uit Gods woord. Broeders en zusters, vrienden, het zal u niet verbazen als ik zeg dat wij leven in lastige, moeilijke, zware tijden. Dat hoort u hopelijk week na week hier. Want u bent samengekomen hier om iets te horen uit Gods woord, uit het profetische woord. En dat woord dat zegt niet alleen dat de wereld waarin wij leven duister is, maar ook dat de christenheid, de mensen die zich naar Jezus noemen, dat het daar ook niet zo heel goed mee gaat. En ik wil iets lezen als inleiding op de boodschap. Straks kom ik bij de schriftplaatsen die ik net heb voorgelezen. Maar om dat even te illustreren wil ik iets lezen uit Joël 1. Dan moet u helemaal Joël gaan opzoeken, dat is nog niet zo makkelijk. Maar dat is in het Oude Testament, helemaal aan het einde van de grote profeten. Daar vinden we het kleine boekje Joël. En daar staat een treffende beschrijving van de huidige tijd. Want, lieve mensen, Gods woord is ons niet gegeven om ons de geschiedenis van het volk Israël mee te delen, maar om ons een waarschuwing te geven. Deze dingen zijn hen overkomen als een waarschuwing voor ons. En in Joël 1 zien we het volgende. Even kijken. In vers 10. Verwoest is het veld, de aardbodem treurt, want het koren is verwoest en de most verdroogd en de olie is weggeslonken. En weer in vers 16 is niet voor onze ogen de spijze weggedaan. Uit het huis van God, van onze God, vreugde en gejuich. Het volk van God toen staat model voor het volk van God nu. En de belijdende christenheid, laat ik het even zo zeggen, de mensen die zich naar Jezus noemen, ja, die kennen vandaag helaas weinig vreugde en gejuich. En al helemaal weinig voedsel. En hoe komt dat? Dat komt omdat de heerlijkheid van de Heer Jezus, ons voedsel, de heerlijkheid van zijn persoon, onze vreugde, dat wordt aan alle kanten onder de tafel geschoven. Dat wordt aangevallen, dat wordt weggeroofd. Tuurlijk, het gaat nog wel over hem, uiteraard. Maar is hij nog het enige onderwerp van gesprek? Is hij nog het enige doel van de prediking? Is hij nog de enige vreugde van uw hart? Is hij nog degene die centraal staat in het huis van God? Nou nee. Het gaat vooral om onszelf. En als je bijvoorbeeld kijkt naar vers 9 van Joël 1. Spijsoffer en plengoffer zijn ontrukt aan het huis des Heren. Als een oordeel. En dat spreekt spijsoffer van het volmaakte leven van de Heer Jezus. Fijn meel met olie bestreken. De Heilige Geest, hij leefde door de Heilige Geest. En met wierook werd het naar God, als het ware, opgezonden als een offer. Met plengoffer. Het plengoffer staat voor vreugde, voor wijn. Hij deed de wil van de Vader met vreugde. En het huis van God, de gemeente, u en ik, wij zijn samengekomen hier vanavond om hem en hem alleen te zien, te eren en van hem te leren. En dat is een beetje aan het verflauwen. Dat is een heel klein beetje erg aan het wegebben. Ik hoop dat u dat een beetje ziet. Ik hoop dat u ook die tranen in uw hart hebt, die de apostel Paulus ook had, en Timotheus. De Heer die ik met nederigheid dien, onder tranen. Handelingen 20 vers 19. Vanwege het feit dat er zoveel gevaren zijn. En als het gaat om de komst van de Heer Jezus, waar ik vanavond over wil spreken, dan zijn we meer bezig met scenario's, met theorieën, met het wel of niet eens zijn met elkaar, dan met hem zelf. En 1 Timotheus 1 vers 1 zegt het heel duidelijk. Christus Jezus, onze hoop. Hij geeft mij niet hoop, hij is mijn hoop. Ik hoop dat hij ook uw hoop is. Maar ook dat is echt aan het verdwijnen. En daarom vanavond deze boodschap. Eerst 2 Petrus. Daar ben ik mee geëindigd, maar daar wil ik mee beginnen. Want, lieve mensen, het profetische woord, dan wordt het lastig, is niet hetzelfde als de morgenster die opgaat in mijn hart. Wat bedoel ik daarmee? We hebben het profetische woord des te vaster. Dat zegt hij in vers 19. het profetische woord, de Bijbel, dat leert ons aangaande Gods wegen met zijn Zoon op deze aarde. Ja? God heeft altijd de heerlijkheid en de eer van zijn Zoon voor ogen. Moet je goed onthouden. En Petrus zegt ook, kijk maar, in vers 16, daar zegt hij het volgende, want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels, moet u even onthouden, hè? Vernuftig verzonnen fabels, dat zijn die, ja, die manieren die de duivel gebruikt om ons maar bezig te laten zijn met, in plaats van met hem, hè, maar met allerlei fabels. Hebben wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus bekendgemaakt. Dus de komst van onze Heer Jezus, de kracht, zijn heerlijkheid, zijn majesteit, hier op deze wereld, straks. Dat is het doel, dat is het onderwerp van profetie. En wat zo mooi is in vers 17, er staat dit. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid. Het gaat de Vader ook als het gaat om de profetie. Om de heerlijkheid van zijn Zoon. Alles onder zijn voeten te stellen. Dat is uiteindelijk Gods doel met deze wereld. Alles wat geschapen is in de hemel, op de aarde en onder de aarde zal belijden. Jezus Christus is Heer. En ik hoop dat u dat nu al gedaan heeft. Dat u kunt zeggen, de Heer Jezus is mijn Heer. En dan staat er toen, vers 17, ga ik even verder, van de luisterrijke heerlijkheid, zo'n stem tot hem kwam. Toen Petrus op die berg was en de Heer Jezus veranderde van gedaante en Elia en Mozes verschenen met hem, toen zei Petrus, ja, misschien moet ik een paar tenten gaan maken. Paulus was tentenmaker, maar Petrus kon er ook wat van. En toen dacht de Vader, nee, mijn eer gaat niet uit naar Mozes, niet naar Elia. En dan lezen we dit, deze is mijn geliefde Zoon. In wie ik, de Vader, welbehagen heb gevonden. En dat plaatje op die berg, dat is het doel van de profetieën van het Oude Testament. Daar zijn mensen die nog nooit gestorven zijn en verheerlijkt, Elia. Daar zijn mensen die zijn gestorven en verheerlijkt, Mozes. En er zijn mensen in dat rijk van Christus, levend, met sterfelijke lichamen. Jacobus, Johannes en Petrus. En wie is daar het middelpunt? Wie is daar de zon van de gerechtigheid? De Heer Jezus. En wij horen deze stem uit de hemel komen. Vers 18. Dat gaat verder dan alleen maar iets gezien hebben. Dat is, de Vader toont deze apostelen en ook u en mij vanavond, dat hij alleen in hem zijn welbehagen vindt. En als u een gelovige bent, dan bent u in hem begenadigd. In de geliefde. Dan bent u in hem geheiligd en in hem gerechtvaardigd. Want in hem hebben wij de verlossing, niet door hem, in hem. Want de Vader doet alles, maar dan ook echt alles, door en in en tot de Zoon. Nou, geen profetie van de schrift heeft een eigen uitlegging. Vervolgt Petrus dan, vervolgt vers 20. En openbaring zegt dit, 19. vers 10. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Jesaja, Malachi, Habakkuk, Zefanja, Joël. Allemaal getuigen ze van dat moment dat Petrus en Johannes en Jacobus hebben gezien. Dat moment dat hij eer en heerlijkheid zal ontvangen hier op deze aarde. En om dat even te illustreren, wil ik dat voorlezen uit Malachi 4. Dat is het allerlaatste Bijbelboek uit het Oude Testament. En daar lezen we ook weer hetzelfde. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Even tussen haakjes. Als er 2 of 3 profeteren in de gemeente, waar moet het dan over gaan? Moet het over mij gaan of over u gaan? Nee. Het moet over hem gaan. Een woord van wijsheid, een woord van kennis, waar moet dat over gaan? Het moet over hem gaan. Want God doet niets buiten zijn zoon. Ja, Malachi 4, vers 1. Want zie, de dag komt. Let even op dat woordje de dag. Daar gaan we zo nog iets meer over horen. Brandend als een oven. Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven zijn als stoppels. Als de dag die komt. En de dag die komt zal hen in brand steken, zegt de Heere der Heerscharen. Welke hun de wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing onder haar vleugelen zijn. En gij zult uitgaan en springen als kalver uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heere der Heerscharen. Die dag, als zijn koninkrijk begint, op deze aarde, zal de zon opgaan. En dat is de Heer Jezus wat Petrus heeft gezien, waar hij een beschrijving van geeft, hier in het eerste hoofdstuk van 2 Petrus 1. En waarvan hij zegt, kijk, uit die heerlijkheid kwam een stem. En die stem die zei, deze is mijn geliefde zoon. In hem alleen vind ik mijn welbehagen. En zoals Adam alles onder zijn voeten kreeg in Genesis 1 met zijn Eva, met zijn bruid. Zo krijgt de Heer Jezus straks alles onder zijn voeten. Nou, dat is het profetische woord. Ja? Dan zegt Petrus, u doet er goed aan om op dat profetische woord acht te geven. Kijk maar. Vers 19. En zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven. Waarop? Op het profetische woord. Want het is als een lamp. Lamp. Onthoud even dat woordje. Die schijnt op een duistere plaats. Duister. Dat woord betekent verward. Verwilderd. Deze wereld is verwilderd, lieve mensen. Ik weet niet of u een beetje het nieuws volgt. Ik wel. Het is ongelooflijk. In ons land afgelopen week al. En wat zegt het profetische woord? Het profetische woord zegt dit. Straks komt er een mens. De Heer Jezus. Hij zal al die goddelozen. Naar zijn rechtvaardig oordeel. Zal hij ze verdelgen. Zorg dan dat je met die wereld, met die duistere plaats, niets te maken wil hebben. Dat is die lamp. En geef daarop acht. Een beetje hetzelfde zegt Petrus in hoofdstuk 3. In vers 11... En heeft hij weer iets gezegd over de dag van God. Ik ga daar nou niet over uitweiden, want het wordt misschien een beetje ingewikkeld. Maar laat maar even, maar dan zegt hij in vers 11, daar dit alles dus vergaat, hè, namens of volgens dat profetische woord. Hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast? Dat is de dag van God, het profetische woord. Zijn dag, de dag van de Heer, de dag van de Heer Jezus. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Jesaja heeft dat ook al beschreven, alhoewel Petrus iets verder gaat, maar laat maar eventjes. En dan zegt Petrus, je moet acht geven op dat profetische woord. Is dat helder? Helder? Oké, ik hoop dat het helder is. Want zijn zoon, alles wat niet naar de heerlijkheid en de eer van zijn zoon is, wordt straks geoordeeld. En wat kan er nog bestaan als je in hem bent bevonden? Nou, en het profetische woord deelt ons de gedachten mee van de Heere God over deze duistere plaats. Maar nu, er is meer. En daar wil ik een beetje heen vanavond. Want je moet acht slaan op het profetische woord, dat is een lamp. En dan komt er achteraan dit. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. De meeste mensen denken, ja, dat is dan de opname van de gemeente, dat is het moment dat hij terugkomt. Nou, dat mag u absoluut vinden. We gaan er geen woordenstrijd over voeren, maar ik geloof dat dat iets anders betekent. Want het profetisch woord heeft het namelijk over deze aarde. Heeft het over een Heer, een Christus die in heerlijkheid zal heersen. Jesaja 2, Micha 4, Malachi 4, Joël 2, om maar eens wat plaatsen te noemen. Maar het profetische woord kent niet de heerlijkheid van Christus in uw harten zoals de Vader hem kent. Dat is iets nieuws. En daar wil ik vanavond iets over zeggen. Want ik geloof dat dat een oplossing is voor de toestand waarin wij met z'n allen zitten. Dat het gaat alleen maar over onszelf. Ja, als de Heer Jezus straks terugkomt, ja, dan ben ik af van mijn problemen. Ja, dan zal ik eindelijk rust vinden. Ja, dan ik en ik en ik. En dat zijn hele menselijke gedachten. Die heb ik zelf ook. Maar laten we nou vanavond eens een keer proberen na te denken over die morgenster. Dat is een ander woord overigens dan Openbaring 2 en 22. Het betekent degene die licht brengt. Het is hier vertaald als morgenster. En het is niet Christus op aarde, maar het is zijn heerlijkheid nu in de hemel. Want voordat deze aarde geregeerd gaat worden door hem, ja, voor die tijd is hij in de hemel verheerlijkt en komt hij u en mij tot zich nemen. Dat heb ik gelezen, Johannes 14. Let op wat er staat. Het profetisch woord zegt dus, ja, maar hij komt hier beneden, hij gaat alles recht maken, hij zal de goddeloze oordelen, hij komt met zijn heilige, Zacharia 14. Maar Johannes zegt, de Heer Jezus zegt, als ik een plaats heb bereid, dan moet je goed opletten wat er staat. Dan kom ik weer. En ik zal u in de hemel nemen. Nee. Ik zal u tot mij nemen. Tot mij. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. De enige geboren zoon die in de schoot, in de boezem van de Vader is. Heeft hij die boezem, heeft hij die schoot ooit verlaten? Nee. Het mysterie is dat de Heer Jezus verlaten werd door God op het kruis, als mens. Maar de Vader heeft mij nooit alleen gelaten, als zoon, als de eeuwige zoon. En dan zegt hij, ik zal jou tot mij nemen. Heeft u het? En we hebben een lamp, want ja, deze aarde, deze wereld is duister en het woord zegt ons wat er gaat gebeuren, maar er is nog iets veel mooiers. En dat is, hij zelf gaat mij, gaat u tot zich nemen. Waarom? Waarom zegt hij dat daar? Nou, ik wil het graag voorlezen uit Hooglied 3. Maar u hoeft het niet op te zoeken hoor, want het bladert u heel wat. Maar u kunt het later naluisteren of even opschrijven. Want er is een groot geheim en dat geheim is dit. Dat de dag dat hij ons tot zichzelf neemt, is de dag van zijn vreugde. Niet van mijn vreugde, ook wel uiteraard. Hooglied 3 vers 11, ga uit dochters van Sion. En dat mag u geestelijk ook op uzelf toepassen hoor. Aanschouwt koning Salomo met de troon, met de kroon, excuses, waarmee zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn bruiloft, op de dag van de vreugde van zijn hart. De vreugde van zijn hart. Israël, Jeruzalem, is een bruid op deze aarde. Hosea 2. Ja? Van een aardse Messias. Maar de morgenster is iets heel anders, lieve mensen. De bruid van het lam, dat is wat anders. Dat is niet Israël, dat is niet iets hier beneden. Dat zijn zij die hem uit de hemel volgen, Openbaring 19. Zij die in de hemel wonen, Openbaring 13. Het beest lastert hem en zij die in de hemel wonen. Wonen, de gemeente. De bruiloft is de dag van de vreugde van zijn hart. En nou is het geheim niet alleen, ik heb een lamp en ik weet wat er gaat gebeuren. En ik weet dat er straks een dag komt van zijn koninkrijk. Maar de morgenster die gaat op in mijn hart. Of dat nou nu of straks is, laat maar eventjes. Dat gaat even op mijn idee. En dat betekent dat ik niet alleen dat die lamp heb, maar dat ik dagelijks met hem bezig ben. Dat ik hem uit de hemel verwacht. En het profetisch woord zegt, eerst dit, eerst dat, dan zus, dan zo. Maar de morgenster komt eerst. Eerst de ster, dan de zon. En de Thessalonicenzen hadden het begrepen. Dat heb ik ook voorgelezen, hè? Dat was een gemeente die bestond nog maar een paar weken. En ze hadden zich van de afgoden bekeerd tot God. Eigenlijk staat er tot God van de afgoden weg, want dat is de volgorde. En dan staat erachter, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En ze wisten niks van de opname van de gemeente. Want dat moest Paulus nog uitleggen in hoofdstuk 4. Maar ze verwachten hem wel. Hoe kan dat? Dat is de morgenster. Dat is zo met hem bezig zijn. Zo met hem bezig zijn. Met zijn heerlijkheid. In plaats van met jezelf. Dat je hem verwacht. En dan gaan alle andere zaken waar je mee bezig bent in een ander daglicht staan. Kent u dat? Ik ga het heel persoonlijk maken. Heel eerlijk. Heeft u vandaag wel eens gedacht dat de Heer Jezus terug kan komen? Vandaag? We zijn zo bezig met van alles en nog wat. We zijn druk, hè, met z'n allen, hè? Toch? Maar straks komt er een dag, Malachi 4 vers 1. Maar er kan ook een dag aanbreken in je hart. Dat is 2 Petrus 1. En dat is iets wat ontzettend weinig voorkomt vandaag in ons land, in onze kringen. Tuurlijk, we weten allemaal hoe het zal gaan. De Bijbelteksten paraat hebben we ook nog wel. Maar mijn vraag is vanavond, ik zal u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben. Het huis van de Vader, daar zo. Ik ben er van eeuwigheid af al. Maar jij mag er ook zijn. En ik kom je tot mijzelf nemen. Ik kom je niet in het vaderhuis nemen. Ook wel, uiteraard. Maar het gaat om mezelf. De bruiloft is de vreugde van mijn hart. Ik wil je bij mij hebben. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn. Johannes 17. Heb je er eens over nagedacht? Vader, ik wil. De Heer Jezus heeft maar twee keer gezegd, ik wil. Het is één van de twee. Ik wil dat ze bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen die u mij gegeven hebt. Maar je mag nu ook al, vandaag, 2017, mag je bezig zijn met de Heer Jezus. En we zijn het kwijtgeraakt. Ik was vanochtend in een dienst. Ja, het was een fijne dienst. Maar was het nou echt zo dat het om hem ging? Waren we echt zo vol vreugde en gejuich omdat we met blijdschap de Vader dankte die ons bekwaam heeft gemaakt om een erfdeel te ontvangen met de Heilige in het licht? Tja, dat is een ander verhaal, hè? En die Thessalonicenzen verwachten zijn Zoon uit de hemelen. En weet u wat er gebeurt als u zijn Zoon uit de hemelen gaat verwachten? Weet u wat er gebeurt als u vanavond zegt, ik mis dat in mijn hart. Ik mis dat ik de Heer Jezus zie, dat ik zijn heerlijkheid zie, dat ik met hem bezig ben. Het is allemaal een beetje lauw, het is allemaal een beetje matig. En als u dan vanavond een keuze maakt, zegt van joh, ik wil u zien, Heer Jezus, wat gaat er dan gebeuren? Dan komt die tegenstander van God. En die gaat ogenblikkelijk in de aanval. 2 Thessalonicenzen 2, vorige keer over gesproken hier. Ga ik nou niet meer doen uiteraard, maar daar staat, u bent geschokt en verschrikt in uw denken. Hoofdstuk 2 vers 2. Hoofdstuk 1 van de eerste brief, zijn Zoon uit de hemelen verwachten. Hoofdstuk 2, geschokt en verschrikt. Het zij door een geestesuiting, het zij door een brief, het zij door dit, dat. Maakt niet uit hoe, als de Satan het voor elkaar krijgt dat uw denken geschokt is, dat u niet meer blij bent met de Heer Jezus, dat u niet meer vrede en vreugde vindt in hem, ja, dan heeft hij succes. En dat is eigenlijk een beetje mijn boodschap vanavond. Heel simpel. De morgenster, is die al opgegaan in je hart? Even los van, ja, maar dat betekent misschien dat het straks is. Laten we het vanavond dus toepassen op nu. Is er al een licht in je hart wat sterker is dan de lamp van het profetische woord? Hoe goed ook, want daar moet je acht op geven. Maar de morgenster die komt voordat de dag aanbreekt op aarde. Die is al in je hart, zoals Paulus zegt, ik ben gegrepen door Christus. En te leven is maar Christus en te sterven is winst. En wat ik moet kiezen weet ik niet. Heen te gaan is verreweg het beste. Nou ja, enzovoort. Wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer. Wij levenden, wij. Dat was ook zijn verwachting. De bruid zegt in Hooglied 6, vers 3, van mijn geliefde ben ik. Niet, ik ben van mijn geliefde. Nee, ze zegt, van mijn geliefde ben ik. En dan zegt ze, en van mij is mijn geliefde. Ze begint eerst met hem. Met zijn belangen. Met zijn hart. Met zijn vreugde. Met zijn plan. Met zijn doel. Niet met wat ik vind. Maar met hem. Toen wij zo'n stem hoorden, zegt Petrus, uit die luisterrijke heerlijkheid, en die heerlijkheid, waar die stem vandaan kwam, dat is de heerlijkheid waar u en ik voor bestemd zijn. Het licht, het huis van de Vader. Weet je waarom? Opdat wij zouden zijn tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dus dat de gemeente daar straks is, met hem verenigd in die luisterrijke heerlijkheid, toen de Vader zei, dat is mijn Zoon, in hem vind ik mijn welbehagen en ik heb hem zo lief, dat ik in hem en met hem en door hem de gemeente tot zijn heerlijkheid bij hem breng. Wauw. Dat is de heerlijkheid van zijn genade. Dat is de Vader. Dat is vreugde en gejuich. En het is uit het huis van God weggedaan. Want 9 van de 10 keer als u een preek hoort, dan gaat het over u. U moet dat doen en u moet dat afleggen en u moet dat laten en u moet meer bidden en u moet... En dan gaat naar huis en denkt, jongen, ja, ik ben nu al teleurgesteld in mezelf. Zo gaat het bij mij wel. Maar zo deed Paulus het niet. Nee. Hij begon met de heerlijkheid van God. Met de heerlijkheid van de Vader. Met wie de Heer Jezus is. Ja. En als je hem ziet, dan komt de rest vanzelf, zou ik bijna willen zeggen. Ik wil even met u kijken naar de gevolgen van de verwachting van de Thessalonicenzen. Want ik heb ook vers 8 gelezen. En die gemeente was nog maar net begonnen. En dus, let op, jonge gelovigen, moet al geleerd worden dat de Heer Jezus komt. Voor hen persoonlijk. Natuurlijk ook het profetisch woord. Ook, wat ik heb voorgelezen, het Malachi. Ook, Micha 4, Jesaja 2, bijna hetzelfde. Hij komt in glorie en hij komt in majesteit. Hij komt hier op aarde, absoluut. Maar hij in de hemel, hem daar verheerlijkt, die daar tot mij zegt, ik zal je tot mij nemen. Dat is een ander verhaal. En dan gaan we de Heer tegemoet in de lucht en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Nou, ja, er staat in vers 8, van u uit heeft het woord van de Heer weer klonken. Overal, zeiden ze, die mensen die zijn toch veranderd. Het profetisch woord maakt dat ik de wereld ga zien in het licht van God. Maar de morgenster, de Heer Jezus verwachtte dagelijks. Dat maakt dat ik totaal en compleet anders ben. Er staat hier, want van u uit heeft het woord van de Heer weer klonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar in elke plaats is uw geloof jegens God uitgegaan. En ze wisten dat die zoon hen zou redden van de komende toorn, vers 10. Toorn, grote verdrukking, dag van de Heer, hoe je het ook wil noemen, het onderwerp van profetie. Alles wat de Heer God doet met deze wereld is profetie. Via zijn zoon, tot verheerlijking van zijn zoon. Tja, maar zijn zoon uit de hemelen verwachten. Dat is nieuw. Dat is iets heel bijzonders. En het had effect. Wat zijn we toch zwak met z'n allen in deze dingen. En wat hebben we toch nodig, lieve broeders en zusters. Om heel individueel en heel persoonlijk op onze knieën te gaan zeggen, Vader... Tenminste, ik doe dat. Vader, we hebben gefaald in het verheerlijken van uw zoon. Zoals u dat zei tegen Petrus over die zoon. Zoals Petrus het aanhaalt. Zoals het meerdere keren voorkomt. In hem vind ik mijn welbehagen. Hij is de eerste. Hij is het middelpunt. Ja, daar hebben we echt in gefaald. Dat vind ik echt. En... we moeten terug naar de vreugde van het hart van de Vader. Vanochtend hadden we een preek over Jesaja 6. En dat begint met in het sterfjaar van koning Uzzia. Toen zag Jesaja de heerlijkheid van wie? Van God. En wat zegt Johannes 12 vers 40? Wie zag Jesaja daar? Dat was de Heer Jezus. En die Uzzia stierf door een oordeel van God. Want wat deed Uzzia? Hij ging in de tempel en hij bracht reukwerk. En wie mocht alleen reukwerk brengen? De priesters. Priesters. U bent priester, ik ben priester. Wat is het reukwerk wat wij brengen in het huis van God? Wat is het enige geschikte reukwerk wat wij mogen brengen? Ja, ik hoor alle mooie dingen, maar ik weet het allemaal weer beter natuurlijk. Nee. De heerlijkheid van zijn zoon. Dat is het enige reukwerk waar de Vader welbehagen heeft. Efeze 5, tot een lieflijke reuk. En een priester is iemand die iets van dat wat de Heer Jezus is voor zijn hart naar de Vader op laat stijgen door aanbidding, door lofprijzing. En die Uzzia die zei, ja maar wacht eventjes, ik doe het zelf wel. De hoogmoed van zijn hart staat er, 2 Kronieken 26. De hoogmoed van een mens kwam in de plaats van het reukwerk van Christus. En dat is precies de reden waarom hij een oordeel kreeg en waarom hij stierf. En in dat jaar, in dat sterfjaar, zag Jesaja de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dan laat ik het eens persoonlijk op u toepassen en op mezelf. Hoeveel mensen vandaag de dag zijn er niet bezig in het huis van God, in de gemeente, hun eigen gedachten, hun eigen hoogmoed te etaleren. Ze vragen geld, ze worden rijk. En het reukwerk wat God toekomt, de heerlijkheid van zijn zoon, dat wordt geroofd. Maar nou zoekt God van die Jesaja's, dat is een andere preek eigenlijk dit, maar die zijn heerlijkheid zien en die zeggen, ja maar ik ben onrein en ik kan het niet. En dan zegt de Heere God, wie zal ik zenden? Jesaja zegt, ik, hier ben ik. En wat gaat hij dan doen? Hij gaat niet het evangelie brengen, maar hij gaat het oordeel aankondigen. Jullie zijn doof, jullie zijn blind. Jullie hebben de heerlijkheid van de Heer Jezus totaal gemist. Dat is de morgenster. Het profetische woord is de heerlijkheid van de Heer Jezus als Messias op aarde. En de morgenster is zijn heerlijkheid in de hemel. Die zegt, ik zal je tot mij nemen. En voordat die zon komt, voordat die dag komt, die alle goddeloosheid zal uitbranden, is er in jou, is er in u, is er in mijn hart iets, een morgenster die opgaat. En wat zegt de Heer Jezus? Kom. De geest en de bruid zeggen kom. Heer Jezus, kom. Elke dag. En de vijand zaait verdeeldheid. Die zegt, ja, maar eerst moet er nog dit gebeuren. En eerst moet er nog dat gebeuren. En misschien is het al gebeurd, hè? 70 na Christus. Ook weer zo'n dwaalleer. Maar de Heere God, de Vader, zoekt aanbidders. Hij zoekt Jesaja's. Hij zoekt mensen die de morgenster lief hebben. Hij zoekt mensen die in de gemeente opkomen voor de heerlijkheid van zijn zoon. Hij zoekt priesters die zeggen, ik kom alleen maar in het huis van God om iets van Heer Jezus te zien en iets van hem naar de Vader te brengen. En ik wil alleen over hem spreken, over hem zingen en over hem horen. Dat is de vreugde van de Vader, want hij zegt, dit is mijn geliefde zoon. Alleen in hem vind ik welbehagen. Niet in jou of in u of in mij. In hem. Nou. En dat is mijn boodschap voor vanavond. Voor jullie. En voor mezelf. En ik hoop dat u straks naar huis gaat. Naar de koffie, thee. En dat u voor uw God en Vader uw eigen hartonderzoek zegt. Heer, is die morgenster realiteit in mijn leven? Of zit ik vast aan deze wereld? Vast aan mijn hobby's. Vast aan mijn werk. Vast aan mijn gezin. Met mijn hart. En ben ik totaal niet bezig met u zelf. Heer, ik belijd mijn schuld. En geef dat ik zie. Iedere dag weer die schoonheid van die morgenster. Het is maar een klein lichtje. Maar wat is die groot? De Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ik zou willen danken met u. Vader, we danken u zo, Heer, dat naar uw genade, dat u nog steeds deze wereld niet loslaat, Heer. U heeft het oordeel uitgesproken over de wereld, maar uw evangelie gaat uit tot een ieder. Kom tot mij, we hebben het gehoord vanavond. En u zult rust vinden voor uw zielen. Neem mijn juk op u. Heer Jezus, we danken u zo voor het werk wat u volbracht heeft op het kruis van Golgotha. Vader, we danken u dat u vandaag ook Jesaja's hebt. Die zichzelf onrein vinden, maar die de heerlijkheid van Christus zien. En die hem brengen, hem verkondigen. Heer, laat ons reukwerk, laat dat wat we brengen naar u uit ons hart. Laat het iets zijn van de Heer Jezus. Vader, we danken u voor uw zoon. We danken u voor het woord van God, voor het profetisch woord. We danken u voor alle aspecten daarvan, Heer Jezus. En bovenal danken we u voor wie u bent, Heer. De enige, de eerste en unieke. In Jezus' naam.